Romeinen 2 vanaf vers 25. Want de besnijdenis is wel nut indien gij de wet doet. Maar indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis vooruit geworden. Indien dan de vooruit de rechten der wet bewaart, zal niet zijn vooruit tot besnijdenis gerekend worden? En zal de vooruit die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u niet oordelen, die door de letter en besnijdenis een overtreder der wet zijt? Want die is niet een Jood die het in het openbaar is, noch die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is, maar die is een Jood die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten in de geest, niet in de letter is de besnijdenis, wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Welk is dan het voordeel van de Jood, of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Vele in alle manier, want dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal de mogelijkheid het geloof van God teniet doen? Dat zij verre, doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Indien u onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens. Dat zij verre, anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever, gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen, welke verdoemenis rechtvaardig is. Tot zover. Nadat de apostel dan in hoofdstuk 1 en ook in het begin van hoofdstuk 2 gesproken heeft over het evangelie als zodanig, de evangelie dat kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek, en vervolgens gesproken heeft over een oordeel dat zou komen, eventueel over de Jood en ook van de Griek, is de vanzelfsprekende vraag natuurlijk, maar wat is dan dat verschil tussen Jood en Griek? Dan wel tussen Jood en Heiden? Of de vraag is, die van hoofdstuk 3 vers 1, wat is dan het voordeel van de Jood? Of, want het betekent hetzelfde feitelijk, wat is de nuttigheid der besnijdenis? Wel nu, de apostel zet dan eerst uiteen dat het grote verschil tussen Jood en Heiden gelegen is in het feit dat de Joden de wet hebben en de Heidenen niet. Dat is in de praktijk een verschil. Maar vervolgens zet hij uiteen dat dat in elk geval niks van doen heeft met de persoonlijke zaligheid, of hoe je dat maar noemen moet, om de eenvoudige reden dat de wet zegt niet dat je die wet moet kennen, maar dat je hem moet kunnen. Toch? Zoiets. Voor alle duidelijkheid, niet dat je moet weten wat er in de wet staat, maar dat je hem zou moeten houden. En als je dat niet kunt, heb je in dat opzicht aan de wet niets. Begrijp je me goed? Dat onderwerp hebben wij vorige keer besproken. Het onderwerp zoals besproken hier in hoofdstuk 2 tot en met vers 24. Maar ik moet u zeggen dat daarmee het onderwerp niet af is, uiteraard. Want de volgende vraag is natuurlijk, nou ja, als een mens door de wet niet behouden kan worden, waartoe diende dan überhaupt de wet? Want wij mensen denken altijd dat alles wat God doet per definitie in verband moet staan met onze persoonlijke behoudenis. Want wij denken dat alles om ons draait. Toch? Nou goed, die vraag waarom dan niettemin de wet gegeven werd, hoewel die niet voor zaligheid kon zorgen als zodanig, die vraag wordt pas veel verderop in dit Bijbelboek beantwoord. Namelijk, in het algemeen in hoofdstuk 7. Misschien nog een stukje van hoofdstuk 8. Maar in elk geval hoofdstuk 7. Dat is meer specifiek het onderwerp. Is de wet specifiek het onderwerp waartoe die wet dan wel was. Daar hebben wij het dus niet over. Waar we het nu over hebben is waartoe die wet nou eenmaal niet was. Namelijk niet tot zaligheid. Het evangelie, hetgeen God tevoren beloofd had, dat was Romeinen 1 vers 1. En het evangelie dus wat hij al beloofd had 430 jaar voordat de wet maar kwam, want zo staat het in elk geval in Galaten 3. Dat evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Niet voor een ieder die de werken der wet doet, maar voor een ieder die gelooft. En dat gaat buiten enige vorm van werken om, feitelijk. Daar hebben we het verder nog over. Maar het gaat erom dat nou eenmaal gezegd wordt in het gedeelte vanaf vers 12 tot en met 24, hier in Romeinen 2, dat het niet de bedoeling is dat men de wet zou kennen, maar dat men de wet zou houden. En niet een deel ervan, want het idee is dat als men één regel, nou een jota of titel, wat het ook wezen mogen dan, hè, als men een deel van de wet, één artikel van de wet, zullen we maar zeggen, overtreedt, is men schuldig aan de wet als zodanig. En dus aan de hele wet. En of een mens nou allemaal elke dag overtreedt, of eenmaal in zijn leven één wetje, maakt voor God geen enkel verschil, dan heeft men tekort. En dat is ongeveer wat in hoofdstuk 3 staat. Er is geen onderscheid, ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ik heb het vaak horen verklaren als en komen heerlijkheid Gods tekort. Ik vermoed dat het in een of andere vertaling staat, maar derven is gewoon tekortkomen, is makkelijk genoeg. Derven de heerlijkheid Gods. Men komt tekort. En of men nou net iets tekort komt, of sowieso zich op geen enkele wijze kan kwalificeren, maakt in de praktijk geen enkel verschil. Of je nou helemaal niet aan sport doet, of je haalt net de kwalificatie niet voor de Olympische Spelen, je gaat niet naar de Olympische Spelen, dat is makkelijk zat. Toch? En dat is met de wet ook zo. Als men zich houdt aan de wet, is men schuldig de hele wet te doen. Het is wat de apostel Paulus later schrijft in een gelijksoortig schriftgedeelte, namelijk in Galaten 3, waarna we trouwens steeds al verwijzen. Galaten 3 en wat er verder volgt, daar zegt de apostel, als gij u laat besnijden, geloof dat dat in hoofdstuk 5 pas staat dan maar vooruit, als gij u laat besnijden, omdat de wet dat nou eenmaal voorschrijft, dan ben je tegelijkertijd schuldig de hele wet te doen. En als je één regel van de wet overtreedt, dan hoef je ook niet te laten besnijden, want dat maakt dan ook niks meer uit. En dat wordt hier uiteengezet. Nadat wij dan vorige keer hebben stilgestaan bij het gedeelte tot en met vers 24, waarin de apostel zegt dat het niet gaat om de wet te kennen, maar dat het gaat om de wet te houden, is de eventuele volgende vraag hoe het dan zit met de besnijdenis. Dat is gedeelte vanaf vers 25 tot en met vers 29. En daarbij moet ik in de eerste plaats opmerken dat besnijdenis en wet in de Bijbel in de praktijk in hoge mate synoniem zijn. En dat beide woorden zelfs worden aangebruikt voor het volk dat onder de wet leeft. Dan wel voor het volk dat besneden is. En zo wordt het hier ook gebruikt. En dikwijls als gesproken wordt over de besnijdenis, dan is de betekenis de Joden. Paspartotum heet zoiets. Dat wil zeggen, een deel voor het geheel wordt genoemd. Een deel in plaats van het geheel. Wel een beetje lachwekkend deel, denk ik altijd, maar vooruit. Maar het is nou eenmaal zo. De besnijdenis wordt genoemd. De overeenkomst tussen wet en besnijdenis is gelegen in het feit dat de besnijdenis toegepast wordt op de Joden. Dat wil zeggen, de Joodse jongens. Kort na de geboorte, eigenlijk moet ik zeggen direct na de geboorte, maar om een of andere typologische reden gebeurt het op de achtste dag. Ik heb bijna gezegd pas op de achtste dag, maar dat is ook ongepast om het zo te zeggen, nietwaar? Het gebeurt op de achtste dag, dus dat is vrijwel direct na de geboorte, daar komt het op neer. En het wordt beschouwd als een uiterlijk, een lichamelijk teken. Dat is het ongetwijfeld, maar het wordt aangemerkt als een lichamelijk teken van dat men inderdaad Joods is en onder de wet, Joodse wet geacht wordt te leven. Vandaar dat wet en besnijdenis in hoge mate synoniem zijn. En de besnijdenis als zodanig wordt dan ook inderdaad voorgeschreven onder de wet. Soms denk ik, het is ongeveer het enige wetsartikel waaraan de mens kan voldoen en dat kan hij dan alleen nog omdat anderen het voor hem doen. Want men laat zich besnijden, uiteraard. Trouwens, men heeft er helemaal niks in te zeggen. Het gebeurt uitdrukkelijk voordat men ook maar iets zeggen kan. Nou goed. Blij toe, denk ik altijd, voor de personen in kwestie. Maar dat even terzijde. Ja, ik heb altijd medelijden met die mannen die besneden moesten worden toen ze uiteindelijk door de woestijn in Canaan waren aangekomen. Waar het volwassen mannen moesten besneden worden. Het lijkt me toch minder prettig, eerlijk gezegd. Maar ja. Ja, met een stenen mes ook nog, ja. Kun je nagaan. Nou goed. Het leven van een man gaat niet over rozen, denk ik wel eens. Hè. Bijzonder niet van een Joodse. Nou goed, dat gehad hebbende. Na dus gewezen te hebben op de samenhang tussen wet en besnijdenis, want zo bespreekt de apostel het hier ook. Moet ik toch zeggen dat besnijdenis dikwijls apart besproken wordt, zoals ook hier. En dat is omdat de besnijdenis niet een instelling is. Ja, het is een instelling van de wet, maar niet sinds de wet. Want de besnijdenis is een instelling die al ingesteld werd 430 jaar voordat de wet kwam, of zoiets. Helemaal exact weet ik het niet nou even, maar dat doet er ook weinig toe. Ik dacht 430 jaar ervoor, of kan ook een paar jaar schelen. Doet weinig ter zake. In elk geval, de besnijdenis werd ingesteld aan Abraham. We komen er nog op terug naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 4. Dat wil zeggen, dat was uitdrukkelijk voor de wet. En voor zover de besnijdenis een teken was van het verbond. Ik ga die termen nou niet uitgebreid toelichten. Hè. Het zijn meer theologische dan bijbelse termen per slot, dus waarom zou ik? Maar voor zover de besnijdenis een teken is des verbonds, zou men in de eerste plaats vragen, welk verbond, dat doet nooit iemand, maar vooruit, welk verbond? Nee, men zegt in sommige kringen, de doop is in de plaats gekomen van de besnijdenis en de doop is een teken des verbonds. En je moet ogenblikkelijk vragen, welk verbond? Want als men het zegt, denkt men aan de wet. En dat is ten onrechte, want hoewel de wet de besnijdenis voorschrijft, werd de besnijdenis ingesteld als teken van het verbond met Abraham en het had met de wet helemaal niets van doen. Zoals Galaten 3 ook uitgebreid uit den doeken doet. Dat er echt niks mee van doen. En waar het dus om gaat, is dat dat na de roeping van Abraham en nadat hem zaad beloofd werd enzovoort. Ik geloof dat het inmiddels al geboren was, dat weet ik niet zeker meer. Maar toen werd het teken van de besnijdenis aan Abraham gegeven als een teken van Gods verbond met Abraham. En dat was buiten de wet om. Zodat de besnijdenis op een of andere wijze toch ook losstaat van de wet, al is hij later opgenomen in de wet. En dan moet ik er nog bij zeggen dat het mij natuurlijk ook niet onbekend is dat er heel wat meer volken dan de Joodse zijn waarin alle jongens besneden worden. Zoals daar zijn de Amerikanen. Hè? Ja, dat is zo. Ja, nee, ik kan het ook niet helpen. Dat is recent overigens, maar betrekkelijk recent. In Amerika wordt de bevalling beschouwd als een ziekte. Dus het gebeurt in het ziekenhuis per definitie. Ja, dat is zo. Ik vind het nog altijd iets vreemds. Al kan ik de argumenten wel begrijpen, maar ik vind het nog altijd wat vreemds. Het gebeurt vanzelfsprekend in het ziekenhuis. En als men er niks tegen doet en het vooraf niet te kennen geeft en het is een jongetje, wordt hij automatisch min of meer besneden. Meteen. Dat gebeurt daar nou eenmaal. Ze denken dat het gezonder is. Misschien is dat ook wel zo. Weet je veel. Ja. Heb je dat verhaal nooit gehoord? Het is een heel, heel bekend verhaal in de omloop. Dat zegt dat de besnijdenis eigenlijk in de eerste plaats was voor een hygiënische maatregel. Daar is wat voor te zeggen, maar dat hoef ik gelukkig niet uit te leggen. Ja, er is wat voor te zeggen. En dat het dus niet zo verkeerd was dat de Joden de besnijdenis hadden, want tenslotte moest het hele volk in de tijd door de woestijn heen. En daar zijn de hygiënische omstandigheden toch al slecht, zodat het maar goed is dat ze besneden waren. Dat heb ik echt in theologische boeken gelezen. Eerlijk waar, ik weet gelukkig niet meer welke. Want ik zou het waarschijnlijk om de andere dag gebruiken als een voorbeeld van hoe onbenullig theologen soms met de Bijbel omspringen. Want de Bijbel leert dat het volk nou juist in de woestijn helemaal niet besneden werd. Integendeel, juist daar niet. Het gebeurde pas weer met ingang van de intocht in Canaan. Ze waren nog niet binnen of het volk moest eerst besneden worden. In Gilgal. Nou goed. Daar is ook een redelijk goede reden voor. Waarom het bij die gelegenheid gebeurde. Want de besnijdenis als zodanig heeft inderdaad in het algemeen dezelfde betekenis Ik bedoel typologische. Andere betekenis bestaat niet. Kijk, vandaag of morgen gaat iemand ons nog uitleggen dat het voor sommige mensen nuttig is dat ze hun been missen. En natuurlijk, dat kan. Meen ik. Er is vast wel wat voor te bedenken. Daag me niet uit. Ja. Hè? Ja, bijvoorbeeld. Ik zeg toch. Nou, laten we zitten. Is er ook wel een voordeel te bedenken voor de besnijdenis als zodanig. Maar de Bijbel spreekt daar in geen geval over. Het is slechts een teken met een betekenis. Dat wil zeggen niet een praktische, maar een typologische betekenis. Dan wel profetische, want in de praktijk komt dat toch op hetzelfde neer. De betekenis van de besnijdenis is inderdaad zo ongeveer gelijk aan die van de doop. Al ben ik geneigd te zeggen, maar dan moet men de doop toch wel op een redelijk bijbelse manier toepassen. Anders dan kun je het niet eens vertellen. Begrijp me goed, ik zeg niet dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Helemaal niet, want dat kan ik in de Bijbel op geen enkele wijze vinden. Maar wel zijn deze beide tekenen van gelijke betekenis. Ze zijn namelijk een beeld van dood en opstanding. De doop is immers een ondergaan in het water en daarna er weer uit opstaan. Om het heel snel te zeggen, dat is gewoon een beeld van dood en opstanding. En de besnijdenis is dat ook. Want als ik het een Jood mag nazeggen, die heeft had er een paar korte uitdrukkingen voor waarvoor ik hem nog altijd dankbaar ben. Die zei, besnijdenis is het wegnemen van de omhulling en het openbaar maken van wat verborgen was. Hoe kwam je erop? Maar dat is wat het is. De gedachte is namelijk dat die omhulling, die wordt ook gewoon vlees genoemd overigens, is namelijk een beeld van de oude schepping. Van de oude mens, eventueel. En het wegnemen, snijden, knippen, wat het maar is, van de voorhuid is een beeld van de dood van de oude mens. En eigenlijk van helemaal het wegdoen van heel de oude schepping. En wat verborgen was en wat openbaar wordt, is in feite de uitbeelding van een nieuwe schepping of van nieuw leven.
Maar wat heeft het te maken met de bruidschat van,
niets.
Van David?
Niks. Niks. Nee. Nee, waar het over gaat is dat David is een type van Christus. Die brengt een nieuwe schepping tot stand. Dus als daar enige voorhuiden in een rol spelen, is dat heel gemakkelijk te verklaren. Dat is hetzelfde verhaal. Wegnemen van de oude schepping en tot stand komen. Dan wel het openbaar worden van een nieuwe schepping en daarmee van nieuw leven. Want dat heeft er alles mee te maken. Vandaar de besnijdenis van Israël op het moment dat het de beloofde land inkomt. Betekent precies hetzelfde. Je hebt twee keer hetzelfde beeld. Namelijk het ingaan in Canaan door de Jordaan is precies hetzelfde. Een uitbeelding van wedergeboorte. De dood, het verdwijnen van het oude en het openbaar worden van het nieuwe. En bij diezelfde gelegenheid wordt ook inderdaad heel de mannelijke bevolking besneden in Joshua 5. Omdat het precies hetzelfde uitbeeldt. Enzovoorts. Vandaar dat het teken ook gegeven wordt aan Abraham en zijn nageslacht. Want de belofte aan Abraham is niet algemeen bekend, maar de belofte aan Abraham hield nou eenmaal in nieuw leven. Dus uit Genesis is niet al te eenvoudig te verklaren, maar Romeinen 4, laat ze het overslaan, verklaart dat het zo is en zegt wat Abraham geloofde. En de essentie van zijn geloof. De essentie van het geloof van Abraham in de belofte Gods is dat hij geloofd heeft in God, vers 17, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij al waren. Enzovoort. Het is de belofte van eeuwig leven namelijk. Vandaar dat wanneer eeuwig leven tot stand komt, in het bijzonder dan door de opstanding van Christus, wordt het beschreven als de vervulling van de belofte aan Abraham. En dat is het dan. Maar dat is wat de besnijdenis nou eenmaal uitbeeldt. Ik weet nooit hoe ik het zeggen moet, want ik ben er ook nooit echt goed op voorbereid. Dit soort dingen, dan, in het publiek erover praten valt toch niet mee, vind ik. Zal ik u nog eens een teken geven, nog eens een type geven van het verbond met Abraham? Ligt er pal naast, dat is de eik. Met als vrucht de eikool. En de essentie daarvan is dat die eikel is weliswaar een noot, Maar de omhulling, de barst om die nood, is grotendeels weg. En dat is precies de besnijdenis. Als je je echt laat uitleggen door de Joden hoe ze dat doen, dan is het verhaal eigenlijk dat het grootste deel van de voorhuid wordt weggesneden en er blijft nog een klein stukje zitten en er wordt teruggeslagen, heet dat. Zodat je kunt zien dat het er geweest is. Dat is het verhaal. En dat is precies wat de eikel, maar daar had je zelf ook op kunnen komen, dat is wat de eikel uitbeeldt. En de aardigheid is dat de eik sinds de dagen van Abraham een beeld is van de beloften aan Abraham gedaan. Het wegnemen van het oude en het tot stand komen van het nieuwe. Het is makkelijk te bewijzen, want waar woonde Abraham? Waar het maar was, maar altijd onder de eik of onder de eiken. En daarna speelt de eik nog wel eens een rol in de Bijbel. De eik bij Sichem bijvoorbeeld, de legendarische eik bij Sichem, moet er honderden jaren gestaan hebben. Dat speelt een rol in de Bijbelse geschiedenis. En even in een kleine voetnoot, en als we daar nou horen dat die oude Kelten hier in West-Europa enzovoort. Weet u toch, hè? Dat die de eik als een heilige boom beschouwde, want dat is de populaire versie. Dan weten wij precies waar dat vandaan komt. Hebben ze van vader Abraham meegekregen. Toen kwam Bonifatius, die hakte hem om. En dan, nou ja, goed. Hè? Dat vertel ik in Friesland wel weer. Ja. Hoe dat precies is. De eik. Jazeker wel. Nou goed. Maar ik laat het maar voor wat het is. Het gaat er maar om dat die besnijdenis alleen een teken is en verder geen praktisch nut heeft. En dus net zo min praktisch nut heeft als de wet. Het leidt niet tot zaligheid. En er staat nergens in de Bijbel dat iemand die besneden is behouden wordt en iemand die niet besneden is, niet. En dan gaat het maar om. Want staat hier, vers 25, want de besnijdenis is wel nut indien gij de wet doet. Daar krijg ik nog wel eens vragen over, want wat is dan het nut van de besnijdenis eventueel? Nou, het punt is gewoon, als men de wet doet, nou ja, dan moet men ook besneden worden, besnijdenis toepassen, want het is onderdeel van de wet. En dat is dan ook het enige. Het is een van de wetsartikelen, dus men zou het dan doen. Maar daarna staat er maar, indien gij overtreden der wet zijt, en dat geldt dus voor ieder mens, zoals eerder gezegd in hoofdstuk 1 en zoals ook gezegd wordt vanaf vers 9 in hoofdstuk 3. Dus niemand die de wet kan doen. Indien gij overtreden der wet zijt, dan betekent de besnijdenis niks en zo is als het ware uw besnijdenis vooruit geworden. Of ding dan weg is of niet, zegt de apostel, maakt niks uit. En mocht die weg zijn, maakt niks uit, er wordt tot vooruit gerekend. Want men is een overtreder der wet op bepaalde artikelen wellicht. Maar dat maakt niks uit. Daarmee is men officieel overtreder der wet im Ganzen. In het geheel namelijk. En dan betekent de besnijdenis dus ook niks meer. En daarna komen we bij dezelfde argumentatie terecht vanaf vers 26 als die we al vonden bij de wet. Want vers 26 zegt, indien dan de voorhuid. Dat is hetzelfde als vers 14, want indien de heidenen, want de term voorhuid wordt gebruikt, weer als deel voor het geheel, want de voorhuid wordt genoemd, maar alle heidenen worden bedoeld, die niet besneden zijn, dus. Indien dan de voorhuid, dan wel indien dan de heidenen de rechten der wet bewaren. En vers 14 zei, want wanneer de heidenen die de wet niet hebben van nature de dingen doen die der wet zijn, enzovoort. Het is dus volstrekt dezelfde redenering. Vers 26, indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot een besnijdenis gerekend worden? En het antwoord is uiteraard ja. En nog een keer hetzelfde, vers 27. En zal de voorhuid die uit de natuur is. Dat is niet helemaal hetzelfde als de heidenen die van nature de dingen doen. Het is een andere natuur, hè. Zal de voorhuid die uit de natuur is, want het punt is gewoon, de voorhuid is gewoon een natuurlijke aangelegenheid. Als zij de wet volbrengt, u niet oordelen, die door de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder der wet zijt. En dat is dezelfde argumentatie. Het gaat er niet om of men zich aan die wet kan houden. Het gaat er ook niet om of men besneden is of niet. Het gaat erom of men de wet doet. Dan zult u weer zeggen, maar niemand kan toch de wet doen, besneden of onbesneden. Dan moet ik u zeggen dat als wij gelovigen zijn, dan doen wij de wet. Ja, het is iets ingewikkelder. Maar het is echt van belang om dat vast te houden, omdat het in hoofdstuk 3 weer aan de orde komt. De gedachte is namelijk simpelweg deze, dat wij die gerechtvaardigd worden uit geloof, daardoor de wet volbrengen. Het is namelijk niet in strijd met de wet, het is namelijk de vervulling van de wet. Dat is een wat moeilijke, daar word ik snel vergeten, heb ik wel eens gemerkt. De eenvoudige gedachte is, en die komt in hoofdstuk 3 en daarna in hoofdstuk 8 zeker nog een keer aan de orde. De eenvoudige gedachte is dat de overtreders der wet van Gods wegen schuldig staan. Maar dat vervolgens het hoofd van de mensheid, degene dus die de titel draagt, zoon des mensen, zoon van Adam, dat het hoofd van de mensheid die schuld op zich genomen heeft als losser voor heel de mensheid. Ik zit midden in de wet nu, ik hoop dat u dat begrijpt. We hebben het over de losser. Het hoofd van de familie die het recht heeft tot lossing. Het recht heeft de schuld van de hele familie te betalen. En we spreken nu over het hoofd van de hele menselijke familie. Dat was Adam, daarna Seth, daarna Enos, daarna Kenan en zo verder. En na 74, dan wel 75 generaties komen we zo terecht bij Jezus van Nazareth. Die met heel wat titels werd aangesproken, een stuk of 10 geloof ik wel. Rabbi, Messias, Christus, Koning Israëls, Zoon van David, noem ik er zomaar een paar. Er waren nogal wat titels die men voor hem gebruikte. Hij bediende zich van slechts één. Mede omdat die andere titels nog wat prematuur waren, om zo te zeggen. Maar hij bediende zich slechts van één titel, namelijk Zoon des Mensen. En onder die titel was hij inderdaad het hoofd van heel de menselijke familie, om zo te zeggen. En had het recht tot lossing. Dat recht heeft hij ook opgeëist met een moderne term. En dat betekent dat hij vervolgens ter dood gebracht werd, van Gods wegen wel te verstaan. Menselijk aandeel daarin laat ik nu maar even buiten beschouwing. Maar dat is wat er gebeurd is. En dat betekent dat de schuld die de mensheid had ten opzichte van God betaald is. En dat de wet weliswaar de mens veroordeelt ter dood, maar de executie heeft al plaatsgevonden. En zo is er dan dus geen verdoemenis, geen veroordeling meer voor degenen die dood zijn. Nee, zo staat het niet in het vers wat ik begon te citeren, maar dit vind ik 100% te verantwoorden. Nou ja, het staat iets eerder. Namelijk, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Dat is Romeinen 6. Dan heeft het recht zijn loop gehad. En het is een eenvoudig wettig principe, dat geldt in de meeste landen trouwens officieel, dat als eenmaal veroordeling heeft plaatsgevonden, kan men niet meer veroordeeld worden op grond van dezelfde misdaad. Of voor dezelfde misdaad, dat kan niet. Heeft al plaatsgevonden, klaar uit. En of het een gerechtelijke dwaling was of niet, heeft er niks mee te maken. Het is gebeurd en daarmee uit. En onze veroordeling heeft al plaatsgevonden. Zo simpel is dat. De schuld is betaald. En vervolgens, op grond van geloof in God en zijn beloften, en daarmee op grond van geloof in degene die God uit de dood heeft opgewekt, kortom, op grond van geloof in de levende Christus, ontvangen wij vervolgens eeuwig leven. Niet dood, maar leven. Dat is tegenovergestelde dus, hè. Ontvangen leven in plaats van de dood. Maar het is niet in strijd met de wet. Het is op grond van dat de wet volbracht is. En dus wij volbrengen de wet. Als wij accepteren dat onze zonden zijn weggedragen door het Lam Gods, om maar de Bijbelse term te blijven gebruiken. En dat wij nieuw leven ontvangen in Christus en gezegend worden in hem met elke geestelijke zegening, zoals dat zo mooi heet in Efeze 1 vers 3. Dat is niet in strijd met de wet. En daarna lees ik, een bladzijde omslaan, hoofdstuk 3 vers 31, het laatste vers van hoofdstuk 3 van Romeinen. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet. Wij onderschrijven de wet, onderwerpen ons daaraan, enzovoorts. En de consequentie is daarvan dat we vrij zijn van de wet. Dat is onderwerping aan de wet. Het feit dat we uit genade leven is niet in strijd met de wet, maar in tegendeel, dat is juist waarin de wet voorzien heeft. Maar het ging buiten ons om. En het kwam niet tot stand via onze werken, maar het kwam tot stand via het geloof van de Heer Jezus Christus. Niet uit onze werken, maar uit zijn geloof. Met een dubbele tegenstelling. Dat is het idee en dat komt steeds opnieuw in deze hoofdstukken naar voren. Dus de hoofdlijn door deze eerste 8 hoofdstukken van deze Romeinenbrief. Nou goed, vers 27 dan weer van hoofdstuk 2. Zal de voorheid, die immers natuurlijk is, als zij de wet volbrengt, dat kan namelijk. Dat doen wij op deze wijze. En voor zover wij heidenen zijn van nature en gelovig zijn enzovoort, is dat in overeenstemming met de wet, dan wordt de wet daarin volbracht. En zal de voorhuid die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u niet oordelen die door de letter en besnijdenis een overtreder der wet zijt? En inderdaad, dat is uiteraard zo. Want het punt is dat wij inderdaad oordelen degenen die vasthouden aan de wet. Wellicht niet nu, maar dan toch in elk geval in de toekomst. Nou ja, het komt eigenlijk op zijn vroegst aan de orde in hoofdstuk 8, maar vooruit. Het idee is namelijk dat wij met Christus de wereld zullen oordelen. En in de eerste plaats Israël, want het oordeel Gods begint nou eenmaal bij Israël. Nou ja, bij de gemeente, maar vervolgens bij Israël. En wij zouden met Christus zitten op tronen oordelende de geslachten Israëls. En de wereld oordelen, de engelen oordelen enzovoorts. En geloof maar gerust dat iemand die vasthoudt aan de wet in plaats van te leven uit de genade, op grond daarvan geoordeeld zal worden. Omdat het een afwijzing is van wat God in Christus tot stand gebracht heeft. Ja, en dat geldt zelfs, maar ik wil het niet ingewikkelder maken dan het is. Dat geldt niet alleen voor ongelovigen die onder de wet leven, zoals de Joden. Maar het geldt net zo goed voor gelovigen die onder de wet leven in plaats van uit de genade. Nee, het effect van dat oordeel is weliswaar enigszins verschillend. Maar het principe blijft echt volkomen gelijk. Nou goed. En dan komt de toelichting. Hoe zit het dan met de besnijdenis? Men dacht dat men door de besnijdenis deel had aan dat uitverkoren volk. Aan het volk Gods, of hoe men heten mag. Dan moet ik u zeggen, ja, dat kan er wel zo wezen. Maar waar dan over gesproken wordt, is niet over een volk dat behouden wordt of zoiets. Of mensen die behouden worden, gaat er helemaal niet om. Het uitverkoren volk is een volk op aarde dat als volk de verantwoordelijkheid heeft om het woord Gods te bewaren en te prediken. Een volk dus, wat als volk geplaatst is in de priesterlijke verantwoordelijkheid. Maar met de persoonlijke zaligheid heeft het niks van doen. En ik hoef het er niet bij te halen, want het staat in de volgende vers allemaal. Zo is dat namelijk. En daarna is de vraag op grond waarvan hoort men bij het volk Gods. Nou, niet zozeer op grond van besnijdenis, want in de praktijk betekent het niks. Het is ook geen eigen verdienst of zo, heeft men er ook niet zelf voor gekozen immers. Het is gewoon toegepast en dat was het dan. Nee, waar het om gaat is dat men gelovig zou zijn. Want het mag dan zo zijn dat de besnijdenis uiteindelijk gewoon een beeld is van dood en opstanding en dus van wedergeboorte, Nicodemus. Die wist dat immers niet, hè? Wedergeboorte had hij nooit van gehoord. Nou, de besnijdenis, het meest voor de hand liggende Joodse symbool, om zo te zeggen, is juist daar de uitbeelding van. Maar vervolgens is het zo dat diezelfde besnijdenis ook op een lager niveau zijn toepassing betekenis heeft. De gedachte is namelijk dat men inderdaad het oude, de omhulling, zou wegdoen. Dat men zich niet bezig zou houden met de uiterlijke dingen. Want als er iets een uiterlijk ding is, is het een voorhuid. En die zit nog wel eens in de weg ook, kan ik u zeggen. Heb ik eens ergens gelezen, zuster, ja. Nou goed. Ja, of moet ik het nou ook nog... Misschien durf ik het nu. En bij sommige gelegenheden moet hij ook inderdaad wegwezen. Want, nou goed. En ik heb het nou niet over de besnijdenis. Maar vooruit. Dat is allemaal typologie. Ik kan het nooit opbrengen om zulke dingen te vertellen zonder een rode kop te krijgen. Dus, vooruit, dus dat doe ik dus ook maar niet. Mede omdat er mensen zijn die het toch nooit zullen begrijpen. Maar vooruit. Ja, dat is nou helemaal zo. En anderen vinden het zelf al uit verder. Maar de gedachte is dat die omhulling zou weggenomen worden. Dat wil zeggen, wij zouden niet het uiterlijk aanzien. Wij zouden niet aanzien wat voor ogen is. Wij zouden niet redeneren en filosoferen op basis van de verschijnselen, de uiterlijke dingen. Maar wij zouden onze gedachten bepalen bij de dingen die God beloofd heeft. Waarvan we weten dat het er is, al kan het dan wellicht niet gezien worden, omdat de voorhuid dat verhindert. En wat er gezien zou moeten worden, ja, wordt alleen gezien wanneer nieuw leven openbaar wordt of voortgebracht wordt. Dat is eigenlijk zo ongeveer het idee. En waar ik het nu over heb, is niet zozeer over wedergeboorte, maar ik heb het over de oorzaak tot wedergeboorte, namelijk geloof. Want dit is geloof. Dat men niet de uitwendige dingen aanziet, niet de zienlijke dingen, dat we niet aanschouwen de dingen die gezien worden, maar de dingen die niet, dan wel nog niet gezien worden, met de woorden uit 2 Korinthe 4, dan wel Hebreeën 11. We zullen vertrouwen op de belofte Gods. En als we dat doen, weten we ook dat de uiterlijke dingen ook inderdaad een keer werkelijk weggenomen zullen worden. Ik heb er nog een variant op, maar die is misschien ook moeilijk. Een parallelname van die besnijdenis is gelegen in het verhaal over de verblindheid van Israël. Met de schellen een bedekking. Je kunt er geen voorraad noemen, maar het is net zoiets. Een bedekking over de ogen. En die bedekking zal weggenomen worden wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, 2 Korinthe 3. Maar het is precies hetzelfde als de besnijdenis. Het is het wegnemen van de omhulling. Zal ik nog een voorbeeld noemen? De Bijbelse typologie, die is vreselijk mooi hoor. Typologie. U kent de geschiedenis van Gideon. Met zijn stelletje guerrilla's, 300 man. Dat was er van over. Overigens, de 300 man, het overblijfsel. Gingen die niet op pad met een fakkel en een kruik over de fakkel heen en een bazuin? Het laatste zie ik nog wel zitten. Maar goed, doe maar. En toen het één keer zover was en er oorlog moest komen, deden ze eigenlijk niks. Het enige wat ze deden was ze bliezen op de bazuin, als ik me goed herinner. Ze bliezen op de bazuin en ja... Dat is een beeld van het woord Gods, de hele Bijbel door, dus dat leg ik maar zo niet, zeg verder niet uit. Het is eigenlijk gewoon het uitbezuinen van het evangelie, om het maar populair te houden dan. Hè? Ze krijgen klachten dat het weer zo ingewikkeld was vanavond. Hè? Nou goed, de klinken van het woord Gods en we deden ze tegelijkertijd. Ze sloegen de kruiken kapot en daarmee werd het licht van de fakkel openbaar. Vuur. En het stuk slaan van de kruiken is precies hetzelfde als het wegnemen van de schellen van de ogen, dan wel het wegnemen van de voorruit. De omhulling. En wat er dan openbaar wordt, het licht. En dus leven. Het hele vijandelijke leger was toen ook ineens verdwenen. En dat de kruiken, vaten dus, in de Bijbel een beeld zijn van de oude mens en van de oude schepping. Dat worden wij toch langzamerhand geacht te weten. Ik heb laatst nagevraagd aan prediker. Hoofdstuk 12. Er staat niet, de kruik gaat zo lang te water tot hij barst. Dat is ook zo. Maar dat zijn woorden die ik niet zou durven gebruiken. Hè. Die barst, dat vind ik zo'n raar verhaal. Maar wel, de gouden schaal zou aan stukken breken of zoiets. Of heb ik dat nou uit het overeenkomstige lied uit de bundel van Johannes de Heer? Weet ik niet meer. Maar in ieder geval, de schaal zal breken. Het zilveren koord breekt en daar hing die schaal aan en de schaal valt een stuk op de grond. Dat is het verhaal. En voor zover er licht was, bij die oude mens gaat het dan uit. Dat staat daar. Maar in de Bijbel vinden we de tegenhanger, de kruik wordt stuk geslagen en het licht van de fakkel, de vurige tongen, de Heilige Geest, nieuw leven, opstandingsleven, wordt openbaar, dat is het. Nou goed, mooie oefening denk ik voor de typologie. Maar waar het dan om gaat vervolgens is dat die besnijdenis dus eigenlijk ook gewoon in eerste plaats een uitbeelding is van geloof. Dat wordt ook vervolgens toegelicht, want er staat in vers 28, die is niet een Jood die het in het openbaar is. Ik persoonlijk heb altijd wat moeite met de uitdrukking, omdat de gedachte is dat het feit dat iemand besneden is, dat het openbaar is. Nou ja, maar het is in ieder geval aan de buitenkant, het is te controleren. Ja, nee, dat deden ze in de oorlog, broeder. Ze die vertrouwden of iemand misschien een Jood was of niet, dan was dat gauw genoeg te controleren. Zo ging dat. Nou goed. Het is een openbare, een uiterlijke aangelegenheid in elk geval. Want die is niet een Jood die het in het openbaar is. En nog een keer hetzelfde. Nog die is de besnijdenis waarbij Jood en besnijdenis beschouwd worden als synoniem. Nog die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is. Maar een echte Jood, eigenlijk, maar die is een Jood die het in het verborgen is. Dat kun je aan de buitenkant niet eens zien. Al vond Jacobus, nou ja, ik moet anders zeggen, al is Jacobus er berucht om geworden. Vooral in Turingen, broeder, ja. Dat die beweren dat je het aan de buitenkant wel moest kunnen zien op een of andere wijze. En dat is ook niet verkeerd, maar fundamenteel en principieel is het niet te zien. Die is een Jood die het in het verborgen is. Namelijk, daarbij gaat het om de besnijdenis niet van het vlees, maar om de besnijdenis van het hart. Voor de technici onder ons is dit niet meer te volgen. Vind ik altijd leuk. Nee, mede omdat ik zelf van huis uit in de eerste plaats technisch ben. Daarna pas wat anders. Maar daarom vind ik het zo leuk. Nou goed. Je moet soms bepaalde dingen afleren namelijk. Want wat is de besnijdenis des harten? Wel, het punt is gewoon dat de bedekking van het hart wordt weggenomen. De omhulling. Ik had het toch al over de bedekking van de ogen. Nou, naar Bijbelse maatstaven is de bedekking van de ogen hetzelfde als de bedekking van het hart. In beide gevallen is men namelijk niet in staat om het woord Gods tot zich te nemen. He? Men ziet maar bemerkt niet. Maar het wordt op meerdere manieren gezegd. De ene is een bedekking over de ogen. Zelfs komt voor een bedekking over de oren. En daarna komt voor een bedekking over het hart. En er komt ook voor een bedekking over de Bijbel. En in de praktijk zijn ze dat allemaal. Of die bedekking nou hier zit of daar, voor mijn ogen of over mijn Bijbel, dat maakt in de praktijk geen verschil. En sommigen hebben geen bedekking over de Bijbel, niet over de ogen, maar één over het hart. En ze lezen, maar brengt niet door. En anderen zijn Oost-Indisch doof, met Oost-Indische bedekking van het oor. Dus dat, waar die uitdrukking toch vandaan komt, vermoedelijk uit Oost-Indië. Maar waar komt het dan vandaan? Van Bali? Nou, dat weet ik niet eigenlijk. Doet er ook niet toe. Maar besnijdenis des harten. De gedachte is dat het hart ontvankelijk zou moeten zijn. en dan zal leven voortgebracht worden, is het idee. Namelijk, die is een Jood die het in het verborgen is. De besnijdenis des harten, in de geest. Dat wil zeggen, een geestelijke besnijdenis in plaats van een vleeselijke besnijdenis. Er staan hier wat uitdrukkingen achter elkaar die nou niet helemaal mooi in een goed verband staan wat de zinsbouw betreft. Maar de betekenis is duidelijk genoeg. Het gaat namelijk om een verborgen Jood zijn, dan wel een verborgen besnijdenis, dan wel een besnijdenis van het hart, dan wel een geestelijke besnijdenis. Niet die van de letter, niet de letterlijke besnijdenis, maar een geestelijke besnijdenis, namelijk die van het hart, is het idee. Wat is dat nu weer? Dat is heel gemakkelijk. De besnijdenis van het vlees, want zo heet de uitdrukking nou eenmaal, is een beeld van de besnijdenis des harten in de eerste plaats. En via die route een beeld van dood en opstanding, wedergeboorte, een nieuwe schepping uit een oude en wat het allemaal wezen mag. Het is allemaal hetzelfde. En het aardige is dat het feit dat deze besnijdenis van het vlees een type is van een geestelijke besnijdenis, en dat die laatste echt van belang is en de eerste echt niet, of niet echt, net zoals je wilt. Die gedachte, die vinden we niet pas in het nieuwe, zoals hier, of in Colossense 2, of in Filippenzen 3, maar gewoon in het Oude Testament. Ik kan het makkelijk zeggen, want in mijn Bijbel staan keurige rijtje tekstverwijzingen onder afgedrukt, waarvoor vriendelijk dank. Want daar vinden we in de eerste plaats een verwijzing naar Deuteronomium 10. En die zoek ik dus even op. Ten slotte, de schrift zelf verwijst daarnaar. Deuteronomium 10. Waar staat in, even kijken, ik lees vanaf vers 14. Ziet, des Heren uw schats is de hemel en de hemel der hemelen, de aarde en al wat daarin is. Die Heer is dus gewoon de schepper van heel de wereld, hè. Alleenlijk heeft de Heer lust gehad aan uw vaderen om die lief te hebben en heeft hun zaad na hen, u dus, uit al de volken verkoren, het wordt gezegd tot Israël, hè. Heeft u uit al de volken verkoren, gelijk het in deze dagen is, besnijd dan de voorhuid uw harten. Heeft het hart een voorhuid? Vraagt de technicus. Antwoord is nee. De gedachte is, besnijd dan niet de voorhuid, maar uw hart. En de letterlijke besnijdenis van de voorhuid is bij Israël uiteraard bekend. Maar Mozes zegt, maar daar gaat het niet om. Het gaat om de besnijdenis van het hart. En als je niet weet wat het is, staat er in eenvoudige termen achter. Verhard uw nek niet meer. Nu we het toch over lichaamsdelen hebben. Verhard uw nek niet meer. En dat is uiteraard ook niet letterlijk bedoeld. Maar het idee is dat men zich niet wil onderwerpen aan het woord Gods. Het hart niet openstelt voor Gods onderwijzingen enzovoorts. Omdat er als het ware een bedekking over ligt. En Mozes zegt dus, die bedekking moet worden weggenomen. En het wegnemen van de voorhuid is daar simpelweg een beeld van. En als die bedekking weg is, als men zijn hart openstelt, kortom, als het hart besneden wordt, dan wordt inderdaad leven voortgebracht, is het idee. Nou goed. Lijkt me duidelijk. Ik heb trouwens een verwijzing genoteerd naar Deuteronomium 30. Daar komen wij toch nog wel een keer in terecht vanuit Romeinen. Vers 6, waar staat, en de Heere uw God zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om de Heere uw God lief te hebben met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, enzovoorts, opdat gij leeft. En later in het hoofdstuk staat, dat het inderdaad omgaat, dat men met het hart gelooft. En dat men met de mond dat beleidt. Dat is wat later in Romeinen 10 wordt aangehaald. Waar de apostel Paulus uiteenzet dat ook onder de wet niet primair gaat om het doen van de wet, maar dat het gaat om geloof in Gods belofte. En dan komt u dus inderdaad in ditzelfde hoofdstuk opnieuw terecht. De Heere zal uw hart besnijden. En daarna hebben we inderdaad Jeremia 4. Dat is heel eind later in de geschiedenis uiteraard. Jeremia 4, vers 4. Besnijd u den Heere. Besnijd u voor de Heer. En, of namelijk, doet weg de voorhuiden uw harten, als het ware. En het als het ware geldt natuurlijk niet alleen voor voorhuid, maar ook harten. Alleen bij het woord hart zijn we helemaal gewend aan de overdrachtelijke betekenis daarvan. Het hart als de zetel van het geloof. Het hart waarin het woord Gods geschreven dan wel geplant zou worden. Besnijdt u den Heer en doet weg de voorhuiden uw harten, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn grimmigheid niet uitvaren als een vuur en branden, dat niemand blussen kunnen vanwege de boosheid uw handelingen. Het is gewoon een oproep tot geloof. Daar komt het op neer. En gebaseerd op het teken van Israël bij uitstek. Later vinden we gelijksoortige termen ook inderdaad in het Nieuwe Testament, waarvan ik eerst opzoek Colossenzen 2. Colossenzen hoofdstuk 2, waar tot de gelovigen iets gezegd wordt, een brief aan gelovigen. En dan is het dus niet de oproep om te komen tot besnijdenis, nog letterlijk, nog overdrachtelijk. Integendeel, wij zijn daarbij de vaststelling van het feit dat wij besneden zijn. Wij zijn immers gelovigen. En daarvan staat dan dat in Christus, vers 9, dat in Christus al de volheid der Godheid woont, op grond van zijn opstanding. En het woont zelfs in hem lichamelijk, want de gedachte is dat wij zijn lichaam zijn. Hetgeen ook voortvloeit uit het volgende vers. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij, die zijn lichaam zijt immers, gij zijt in hem volmaakt. In hem namelijk, die het hoofd is van alle overheid en macht, dan wel een positie heeft ontvangen ver boven alle overheden en machten en tronen en heerschappijen en hoe het maar heten mag. En dan in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Als ik het lees denk ik altijd, dat is weer eens wat anders dan fietsen met losse handen. Nou ja, goed, laat maar zeggen. Een besnijdenis die zonder handen geschiet. Het is geen handwerk, de gedachte is gewoon, het is geen mensenwerk. En ook niet een letterlijke besnijdenis. Een besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uittrekking, want dat heb je met stenen messen, die zijn niet zo scherp. Dus het, nou ja. Ja. In de uittrekking, het wegdoen dus, gewoon, van het lichaam der zonden des vleeses. Er wordt geacht gebeurd te zijn. Deze besnijdenis. Waarbij het lichaam der zonden des vleeses, wat het maar is, maar het is gewoon de oude mens, hè, is weggenomen. En wel door de besnijdenis van Christus. Dat is een van die schriftplaatsen waarin je de titel Christus absoluut niet kunt vervangen door de naam Jezus. Want dit is niet gebeurd door de besnijdenis van Jezus, maar wel door de besnijdenis van Christus. Want de besnijdenis van Jezus was gewoon op de achtste dag na zijn geboorte. Zoals beschreven in Lucas 2. Staat er allemaal. Maar de besnijdenis van Christus is zijn opstanding uit de dood. Zijn dood en opstanding. Ik kan het ook niet helpen. Maar van hem wordt gezegd dat hij de oude mens heeft afgelegd en de nieuwe mens heeft aangedaan. Sommigen hebben er moeite mee als ik het zeg. Ze weten wel dat het in de Bijbel staat, maar we horen het liever niet. De Heer Jezus heeft de oude mens, zijn oude mens, afgelegd. Sorry, staat het? Heeft een nieuwe mens aangedaan. Komt hier ook min of meer aan de orde. Al wordt het, uitgesteld tot hoofdstuk 3. Maar ja, dat is maar een halve bladzijde verder hoor, waar het dan staat. Maar het wordt hier meteen ook toegelicht, want er staat dat wij besneden zijn doordat wij deel hebben aan Christus en die is besneden. Wat is dat dan, die besnijdenis van Christus? Nou staat er, vers 12, zijnde met hem besneden, had er kunnen staan dan, maar er staat, zijnde met hem begraven in de doop in welke ook gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Besnijdenis is dus dood, begrafenis en opstanding. En dat is met Christus gebeurd en we hebben deel aan het leven van Christus. We zijn dus in hem of met hem besneden, is de gedachte. En hebben daardoor deel aan zijn nieuwe leven. En het oude wordt niet meer geteld, is de fundamentele gedachte. En later staat dus dat dat praktische consequenties voor ons heeft. En dat we dus zouden afleggen de oude mens en aandoen de nieuwe mens. Vers, wat was het ook alweer? Vers 9. Terwijl gij uitgedaan hebt de oude... Hoofdstuk 3, vers 9. Terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken... en aangedaan hebt de nieuwe mens... die vernieuwd wordt tot kennis enzovoorts. En daarna, want het was met opzet dat ik eerst Colossenzen nam... daarna komen wij ook nog terecht... in Filippenzen. Hoofdstuk 3. Vanaf vers 1 voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heren. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. En dan vers 2. Ziet op de honden... Ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijding. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. En dus in de voorhuid, in het uiterlijk, in het vlees. Maar om de geest, dat wat verborgen was, enzovoorts. Hebben we nu tot zover... En vers 2 durf ik haast niet toe te lichten, want ik weet niet of dat nog mag. Ziet op de honden. Dat is in de Bijbel een van de aanduidingen van de heidenen. Gezien vanuit Joods standpunt. De Joden beschouwen heiden als heiden honden. Niet iedereen doet dat, maar traditioneel gebeurde dat zo en in de Bijbel ook. De Heer zei tot een vrouw. Ja, dat kan wel wezen, maar ja, ik ben tot een heidense vrouw, maar ik ben eigenlijk gezonden tot Israël. En toen zei die vrouw, nou ja, maar van de tafel vallen toch wel eens wat kruimels. En die zijn dan voor de honden. En iedereen begreep waar ze het over had. Dat wil zeggen, nou ja, de Joden of Israël laat misschien wel eens wat toevallig op de grond vallen. Of veegt wat van tafel, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, maar goed. En dan is het toch gewoon voor de honden. En dus voor de heidenen. En wat zei de Heer toen? Iets van, groot is uw geloof of zoiets. Of zo'n groot geloof heb ik zelf in Israël niet gevonden. Of woorden van die strekking. En wat ze verzocht kreeg ze. Dat is het verhaal. Honden dus. Dat is ook, daarom was het de bijnaam van Caleb. Dat was de naam, Caleb, een hond. Omdat hij weliswaar Israëliet was, officieel deel uitmaakte van de stam van Juda, officieel. Maar van afstamming had hij met Israël niks te maken, want hij was een Keniziet. En ik denk dat hij daarom spottend de bijnaam kreeg, Caleb, de hond namelijk. En Paulus zegt, hij ziet op de honden, maar wie bedoelt hij? Het tegenovergestelde. Daarom weet ik niet of ik het zeggen mag. Hij bedoelt de Joden. Nou ja, ik zeg het ook niet. Hij zei het en hij was Jood langs één kant, dus vooruit. Hè? Misschien mocht het dan. Ziet op de honden. Daarna zegt hij, ziet op de kwade arbeiders. Dus iets duidelijker. Dat is laat op de Joden inderdaad. Al waren het maar de boze landlieden. Nou, dat legt nog wel eens uit dan, hè. Van de wijngaard enzovoort, hè. Nou goed, en daarna zegt hij, ziet op de versnijding. De apostel is hier tamelijk grof. Hij zegt het heel cru. Hij spreekt heel cru over het Jodendom, met opzet overigens. En daar is hij nog lang niet over uitgesproken overigens. En hij noemt het niet besnijding. Wat hebben wij toch een goede vertaling hier eigenlijk. Hij noemt het niet besnijding, hij noemt het versnijding. De vertaling is perfect. Ook in het Nederlands drukt dat ver aan het begin uit. Dat er weliswaar iets gesneden is, maar het is misgegaan. Hoeft het niet noodzakelijk te betekenen, maar in dit geval in het Grieks wel degelijk. En dus niet besnijding, dan gaat alles goed, maar versnijding. Je kunt je verstappen, je kunt je vertillen, je kunt ook versnijden. Dus het is een van de angsten van de mohel, van de besnijder bij de Joden. Besnijdenis is riskant. Er mag niet te veel weggesneden worden. Want normaal gesproken overleeft de persoon in kwestie dat niet. Dus maar, er zijn allerlei veiligheidsmaatregelen die daarvoor genomen worden. Het is riskant, de besnijdenis. En dat zegt Paulus ook. En als het misgaat, is het niet besnijdenis, maar niet besnijding, maar versnijding. Versnijdenis. Dan gaat er wat mis. En dat er wat mis is, lijkt me duidelijk genoeg. Want als men vasthoudt aan een uiterlijk teken, zonder dat er ook maar een spoor te vinden is van de geestelijke betekenis daarvan in de praktijk, dan deugt het tot niks. Dan gaat het dus compleet mis. En dat is ook wat inderdaad gebeurt. Daar waar men vasthoudt aan de wet, daar gaat het mis. En daar waar men vasthoudt aan de besnijdenis. Ziet op de versnijding, want wij zijn de besnijding. Wij die God in de geest dienen en Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Dat had Israël ook kunnen doen. En daarna zegt de apostel, hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. En het verbaast u niks dat dit eerste wat u noemt is besneden ten achtste dagen. Uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet of Fariseeën, naar de ijveren en vervolgen der gemeente. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Kortom, 100, maar dan ook 100% Joods, in alle opzichten, want daar gaat het allemaal over. Hij beschouwt het ook als winst, als een voordeel dus. Maar hij zegt, maar hetgeen mijn gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht. En daarna zegt hij nog een keer schade. En daarna zegt hij schade en drek. En dat zijn even grove woorden. Hij zegt, het is helemaal interessant, maar dient tot niks. En het staat je alleen maar in de weg om te komen tot kennis van Christus. Hij rekent al deze dingen dus tot de vooruit als het ware. Het zou weggenomen moeten worden. Terug dan naar Romeinen 2.
Nou, ja. De verwijzing naar Handelingen 7, vers 51.
Handelingen? Ik
denk in verband met de honden. Dat het geen misverstand kan zijn.
Handelingen 7, vers. Oh ja, zeker ja. Ja. In de climax van de toespraak van Stefanus, het waren dus, valt in de categorie beroemde laatste woorden dus, hè, deze. Een Jood aan het woord overigens. En hij zegt, we gaan naar vers 51... Eerst vers 50, heeft niet mijn, namelijk Gods hand, al deze dingen gemaakt. Dat lazen we zojuist ook. Uit Deuteronomium. Die Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hetzelfde schriftverdeelte wordt feitelijk aangehaald dus. Heeft niet mijn hand al deze dingen gemaakt. Gij hardnekkigen, die kwamen we ook al tegen. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. Daar heb je hem weer. Een bedekking over het hart en een bedekking over de oren. Gij onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Men wil met geestelijke dingen niets te maken hebben, alleen met vleeselijke. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest en men legt een bedekking over hart, ogen, Bijbel en wat er me wezen mag. Gelijk uw vaders, alzo ook gij. En dan vers 53. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, maar gij hebt ze niet gehouden. En daar gaat het maar om. Maar men heeft sowieso niet willen luisteren en de profeten Gods gedood enzovoort. En uiteindelijk ook de Heer Jezus is de gedachte. Daar kan inderdaad geen misverstand over bestaan. En als dus gevraagd wordt wie is nou een ware Jood, dan is het antwoord niet degene die naar het vlees besneden is, maar degene die naar het hart besneden is. En dat zijn in de praktijk de gelovigen. En daarom hebben we deel gekregen aan het hoofd van de stam van Juda en dus aan Juda en dus zijn we Joden. Volgens die redenering. Als er één Jood is, is het de Heer Jezus immers. Hij is het hoofd van de hele stam, Juda. Ja, het huis van David, toch? Kan niet missen. Ja, opperhoofd, ja, precies. Stamhoofd, of hoe zoiets maar heten mag. En aan hem hebben wij deel gekregen. Omdat wij besneden zijn met deze besnijdenis des harten. En daar laten we het bij. Want het is weer hoog tijd voor de pauze. En daarna moeten wij nog terecht bij het laatste zinnetje uit hoofdstuk 2. Wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. De apostel Paulus laat er geen twijfel over bestaan dat het leven onder de wet in de praktijk slechts één doel dient, namelijk dat men van de mensen lof ontvangt. Of zoals het in Galaten 6 zegt, men leeft onder de wet om een schoon gelaat te kunnen tonen aan de mensen. En dat is dan alles. Maar, zegt de apostel Paulus, het gaat er niet om of men lof van mensen ontvangt. Het gaat erom of men lof ontvangt van God. Dat is het enige wat echt telt. Er valt niks aan uit te leggen. Ik zou het graag doen, want dan kon ik er wat langer bij stilstaan. Ik denk dat het soms nodig is, namelijk. Maar er valt niks aan uit te leggen. Het gaat niet om eer van mensen, zei de Heer Jezus ook. Hij verweet het zijn tijdgenoten. Gij die eer van mensen neemt. Het punt is dat we lof of eer of heerlijkheid van God zouden ontvangen. En die ontvangen we niet wanneer we onder de wet leven, want daar komt sowieso naar Gods maatstaven niks van terecht. Het gaat erom of wij geloven in zijn beloften en in zijn werk. Het gaat erom dat wij onze harten besnijden, onze harten openstellen voor het woord Gods, dat in onze harten zou geplant worden, zegt Jacobus dan. Dan ontvangt men lof van God. Waarna wij alsnog terechtkomen bij de algemene vraag, maar als wet en besnijdenis niks bijdragen aan persoonlijke zaligheid, wat is dan het voordeel van de Jood? Of anders gezegd, wat is dan de nuttigheid, dat is voordeel, van de besnijdenis? Ja, dat is de Jood. Dan zegt de apostel, velen in alle manier. Dat is een heel sterke uitdrukking. Velen is al veel en alle manier, daar is niks uitgezonderd. Dat wil zeggen dat er ontzaglijk veel voordeel aangelegen is, of ingelegen is, dat men Jood is en dat men besneden is enzovoort. Eigenlijk, hij beschouwt het als een groot voordeel dat men deel uitmaakt van dat volk, Israël, enzovoorts. Waarna de vraag is, hoezo dan? Want waar is dat dan in gelegen? En hij zegt, want dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Je vraagt je meteen af, wat is nu het tweede en het derde en het vierde? Maar dat volgt niet meer, omdat het niet gaat om een opsomming. Het gaat erom dat vele en dat in alle manier allemaal ontleend wordt aan dit beginsel, dit eerste, staat er dan. En dit beginsel, deze meest fundamentele waarheid, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. En ik zeg dat al zo vaak. Heel de positie van Israël op aarde namelijk, van het natuurlijke Israël, is de positie van volk Gods, in de zin van het volk waaraan de woorden Gods zijn toebetrouwd. Dat volk waarvan God zich zou bedienen opdat hij zich, en zijn woord dus, bekend zou maken aan de overige volkeren. De verantwoordelijkheid daarvoor was dus gelegen bij Israël. En in uiterste instantie wat er van over was, namelijk het Joodse volk. Daarbij gaat het inderdaad om de priesterlijke verantwoordelijkheid. Ik bedoel niet de Levitische priesters binnen Israël. Ik bedoel Israël in zijn geheel als volk van priesters. Want dat is gezegd bij de roeping van Israël. Gij zult mij ten eigendom zijn uit alle volken. Gij zult mij een koninklijk priesterdom zijn. Of andersom, gij zult mij een priesterlijk koninkrijk zijn. Een volk van koningen en priesters dus. Te midden van de overige volkeren. De priesterlijke functie bestaat primair uit dat men het woord Gods zou onderwijzen, prediken of hoe dat men heten mag, zou spreken gewoon. En de koninklijke verantwoordelijkheid heeft uiteraard van doen met heerschappij, de dingen regelen. En beide zaken samen worden gegeven aan Israël. Dat het samen hoort is niks bijzonders. Het hoort altijd bij elkaar, namelijk koningschap en priesterschap. Omdat het in beide gevallen gaat om de verantwoordelijkheid van de officiële eerstgeborene. En de eerstgeborene heeft de priesterlijke en ook de koninklijke verantwoordelijkheid. Waar betrekking heeft op een volk, in elk geval, is de eerstgeborene van het volk de drager van de koninklijke titel. Maar tegelijkertijd wordt hij geacht hoge priester te zijn. Alleen in de tijd van Israël onder de wet was het in Israël van elkaar gescheiden. Eerstgeboorterecht, koningschap en priesterschap. Maar van nature hoort het gewoon bij elkaar. Dan gaat het dus om. Israël is dus niet dat volk wat bestaat uit mensen die automatisch behouden worden omdat ze van dat volk deel uitmaken. Dat is een misverstand. Dat is dwaasheid. Dat is een dwaasheid die alleen voorkomt uit het verschijnsel dat de mens denkt dat al wat God doet per definitie van doen heeft met de persoonlijke zaligheid. En dat is niet zo. God doet ook dingen die helemaal niks met persoonlijke zaligheid van doen hebben. En uiteindelijk, al wat God doet is niet gericht op de persoonlijke zaligheid van willekeurig welk mens. Maar het is gericht op zijn eer, zijn heerlijkheid of hoe het maar heten mag. En die rechten kan hij laten gelden als schepper. Dus valt niks tegen in te brengen. Dat is wat hij doet. En de persoonlijke zaligheid van de mens is onderdeel daarvan. Die zou namelijk moeten strekken tot eer van God. Daarom zouden wij die zalig geworden zijn hem eer geven. Heerlijkheid geven. Dat is de Bijbelse gedachte. Nou goed. Dus wat is nou het voordeel van de Jood of het nut van de besnijdenis? Men kan niet ontkennen dat het een bevoorrechte positie is als men deel uitmaakt van dat volk van koningen en priesters. En daar gaat het maar om. En daar vloeit al het andere uit voort. Betekent dat als God zegeningen zou geven, dan toch in de eerste plaats aan zijn eigen volk. Maar de andere kant van de medaille, de spreekwoordelijke medaille, die andere kant zegt dat als God verantwoordelijkheden legt op een mens, doet hij dat dus ook in de eerste plaats aan zijn eigen volk. En dat is dan een nadeel. Als men niet wil namelijk. Maar in het algemeen, het wordt als voordeel beschouwd. De apostel gaat daar verder niet op in, maar zegt gewoon in beginsel, in de eerste plaats. Maar liefst vertaal ik het met in beginsel. Dat wil zeggen, dat is de samenvatting van het geheel eigenlijk. En voor zover het anders is, vloeit het hieruit voort. Dat hun de woorden God zijn toebedrouwd. Sommigen lezen dat niet goed en denken dat betekent dat God in de eerste plaats tot Israël gesproken heeft. Dat valt te verdedigen namelijk, dat dat zo is. En sommigen kunnen het zelfs als excuus gebruiken en zeggen, ja, dat heeft God wel gezegd, maar niet tot ons, maar tot Israël. Dat geen tamelijk dwaze redenering is, in het algemeen gesproken, omdat te bewijzen valt dat God alles wat hij gezegd heeft tot Israël. Maar dat is het punt niet. Waar het om gaat hier, is dat de woorden Gods hen zijn toebetrouwd. Dat is wat anders dan tot hen gesproken. Natuurlijk zijn ze tot hen gesproken. Maar ze zijn dan ook toebetrouwd. Dat wil zeggen dat zij vervolgens voor die woorden verantwoordelijk zijn. Als God een boodschap heeft voor de wereld, is die boodschap als zodanig toevertrouwd of toebetrouwd aan Israël dan wel aan het Joodse volk. En dat betekent dat dat volk de verantwoordelijkheid had om dat woord ook inderdaad in de wereld onder de volkeren bekend te maken. En in de toekomst zal dat ook alsnog zo gebeuren. Want voor zover het koninkrijk van Christus op aarde gestalte zou krijgen, openbaar zou worden onder de volkeren, zal dat gebeuren via de koninklijke en priesterlijke functie van Israël. Vandaar dat je 144.000 dienstknechten Gods uit Openbaring 7 inderdaad genomen zijn uit alle stammen van Israël. Van Israëlieten. Vanzelfsprekend komt voort uit de oorspronkelijke roeping van Israël, reeds in Exodus. Kortom, hun zijn de woorden Gods toebedrouwd. Het probleem is echter dat zij zelf in het algemeen als volk gerekend, dus generaliserend gesproken, deze woorden Gods zelf niet geloofden en er zelfs nauwelijks naar geluisterd hebben. En sommige generaties geldt zelfs helemaal niet nageluisterd hebben op een enkeling na. Kortom, dat volk aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd, was in de praktijk ongelovig. En dan kan men zich wel beroemen op wet en besnijdenis, maar als men de betekenis daarvan niet wil kennen en de consequenties ervan niet wil aanvaarden, heeft men zichzelf daardoor gedisqualificeerd. Dat wil zeggen, heeft men zichzelf onbekwaam gemaakt om deze koninklijke en priesterlijke functie te vervullen. Vandaar dat wij lezen in Hosea 4... over dit ongelovige Israël, Ezechiël, Daniël, Hosea, ja, direct achter de grote profeten. Hosea 4 lezen wij dat de Heer tot dat volk zegt, in vers 6, mijn volk, Ami, dat is een term die in de voorgaande hoofdstukken gebruikt wordt al, Ami, mijn volk. Mijn volk is uitgeroeid, dan wel wordt uitgeroeid, gaat ten gronde, staat er geloof ik in de NBG-vertaling, als ik me goed herinner. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. En daarna, dewijl gij de kennis verworpen hebt, het is zonder kennis omdat men niet wil kennen. Dus hè, en dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen. Hoezo? Wel, heb ik u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Dan wel dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. In de praktijk maakt het geen verschil. Ik heb u verworpen, gij verwerpt mij en mijn woord. Dan verwerp ik u, want als je mijn woord verwerpt, kun je onmogelijk mijn priester zijn. Priester in mijn dienst. Want de functie van de priester was immers het woord Gods, de kennis daarvan te verspreiden. Dus heb ik ook u verwerpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Let op dat het niet gaat over de stam van Levi of het huis van Aaron of zoiets. Het gaat over heel mijn volk. Het gaat dus over niet de priesters in Israël. Het gaat over Israël als priester. En dan staat er, dewijl gij de wet uw schots, onderwijs dus, uw schots, terwijl gij de wet uw schots vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. Met andere woorden, het zal vele generaties duren. Israël wordt ontslagen uit de priesterlijke functie. En dat is de positie van het Joodse volk in onze tegenwoordige tijd. En als het niet staat in deze priesterlijke verantwoordelijkheid, is het ineens ook niet meer degene met eerstgeboorterecht onder de volkeren, en is het dus ook niet het uitverkoren volk. Dat het dat ooit weer zal zijn, dat is een ander verhaal. Maar op het moment niet. En daar gaat Hosea over, met name de eerste twee hoofdstukken van Hosea, waarin wordt gezegd dat het, waar de Heer zegt dat mijn volk, Ami, zal worden Lo-Ami. Of in het Jiddisch Lau-Ami. Van Lau-Loene enzovoort. Lau-Sjoege, Lau-Ami. Niet mijn volk. Ken je de term niet? In deze streek moet je die uitdrukking toch wel een beetje kennen. Amsterdamse bargoens. Laus joegen. Geen reactie, geen kennis, betekent het eigenlijk. Ja, wat doen is, weet je niet. Maar lau wil zeggen niks. Niet. Lo. Lo ami, lau ami. Dat wil zeggen, Ammi zou Lo-Ammi worden. En Rugama zou Lo-Rugama worden. De beminde zou niet mijn beminde worden. Enzovoorts. Ik ga er me verder niet op in, want wij krijgen daarvoor nog gelegenheid naar aanleiding van Romeinen 9. Waar diezelfde termen schriftgedeeld om worden aangehaald. In hetzelfde verband. Namelijk, ook daar wordt uiteengezet hoe dat Joodse volk in onze dagen niet het uitverkoren volk is. Niet Gods volk is en niet de priesterlijke verantwoordelijkheid heeft. Ja, wie dan wel? Dat durft u niet te vragen hopelijk, hè? U en ik namelijk. Wij met z'n tweeën bedoel ik, hè? Nou goed. Ja. U en ik, de gemeente namelijk. Maar dat komt pas aan de orde vanaf hoofdstuk 8. En daarna wat er verder volgt. En ik ga dus terug naar Romeinen 3. Dit is het eerste, en daar valt alles onder, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Want, er komt er weer zo'n rare zin, want wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest? Want de gedachte is dat hun de woorden God zijn toebetrouwd, maar dat zij zelf, sommigen, maar in de praktijk in meerderheid, dat zij zelf ongelovig waren. En van ongelovigen kun je niet verwachten dat zij hetgeen zij zelf niet geloven, anderen onderwijzen. Niettemin hebben sommigen daar geen enkel probleem mee, maar het is zo hypocriet, dan wel huichelachtig, dan wel zo geveinsd als je maar denken kunt, om niet te zeggen fariseïstisch. Dat is eigenlijk de nogal bijbelse term daarvoor. God staat het zo niet toe. Het volk is ongelovig geweest en als gevolg daarvan is het ook inderdaad uit die positie gezet. Maar zoals gezegd, hoe dat dan verder gaat, dat wordt uiteengezet vanaf Romeinen 9 eigenlijk. Met een introductie in Romeinen 8. Wat is het al, zijn sommigen ongelovig geweest? Dan staat er, zal hun ongelovigheid het geloof van God ze niet doen? Ik vind het een prachtige uitspraak. Omdat de termen niet eens uitgelegd worden, er wordt gewoon aangenomen dat wij meteen weten wat het betekent. En wat het betekent, dat kan maar één betekenis hebben. Hun ontrouw betekent nog niet de ontrouw van God. Met andere woorden, God heeft beloften gedaan in zijn woord. En hoewel zijn eigen volk ontrouw was aan zijn eigen woord, blijft God gewoon trouw aan zijn eigen woord. Ik denk zelfs soms, denk ik, als ik zwaar getafeld heb, denk ik dat de Statenvertalers wellicht ooit nog een keer spijt gekregen hebben van de wijze waarop ze het hier vertaald hebben. Want ze hadden er dikwijls geen moeite mee om het woord geloof gewoon te vertalen met trouw. Het is namelijk hetzelfde woord. En je mag het dus ook zo vertalen. Niettemin staat er geloof. Ze hebben voor ongelovigheid gekozen, had ook ontrouw kunnen zijn. Maar ze hebben die woorden in ieder geval naast elkaar laten staan. De dubbele tegenstelling tussen de ongelovigheid van Israël tegenover het geloof van God. Het is een heel essentieel vers. Ik denk dat het ook heel dikwijls over het hoofd gezien wordt. De gedachte is een heel eenvoudige. Namelijk, God heeft beloften gedaan. Het mag dan zo zijn dat Israël ongelovig was en ontrouw. Neemt niet weg dat God gewoon zijn beloften vervuld heeft. Want hij is trouw aan zijn beloften, aan zijn woord namelijk. God is namelijk gelovig. Ik vind de pracht van de uitdrukking mede omdat hij de inhoud van het begrip geloof zwaar beperkt. Ik bedoel dit, men noemt alles geloof, alles wat religieus is, alles wat op godsdienst lijkt, noemt men geloof. Ik vind denken dat het een truc van de duivel is, want in werkelijkheid is het allemaal ongeloof, niet geloof. Alle vorm van religiositeit is naar bijbelse maatstaven ongeloof. Mag dan religie zijn? En wij duiden het misschien aan met godsdienst, omdat die term toch zijn betekenis verloren heeft, nietwaar? Ja. Maar het is niet geloof, het is ongeloof. Zelfs in christelijke kring hoor je dat. Hoor je zeggen van waarom moeten we die mensen ons geloof brengen? Ze hebben daar toch al een geloof? Wordt vooral gebezigd in verband met zending onder de Joden. Dan zeggen we, waarom zouden we dat doen? De Joden hebben toch al een geloof? Paulus zou zich omdraaien. Laat maar zitten. Geloof? Ongeloof? En ongeloof, dat is religie bij uitstek. Ongeloof is afwijzen van het woord van God. En dat gebeurt meestal niet op basis van wetenschap of filosofie, maar op basis van religie. Godsdienst, daar gaat het over. Ongeloof heet zoiets. Ik blijf ervoor knokken. Dat we dat woord, dat we de echte betekenis eraan geven, de Bijbelse betekenis. Dat doet bijna niemand. Maar daardoor mis je ook zoveel Bijbelse waarheid. Ongeloof. En de gedachte is dat Israël ongelovig was, terwijl het juist als eerste onder de volkeren gelovig en dus trouw had moeten zijn. Maar God is gelovig. En wat dat betekent niet dat God godsdienstig is. Lijkt me sterk. Nee? Kun je zo niet zeggen. Lees maar in het woordenboek na wat de definitie is van godsdienst. Dan zul je zien dat het op God zelf nooit van toepassing gebracht kan worden. Zoek het maar eens uit. Maar God is wel gelovig. En wat het betekent is gewoon dat hij trouw is aan zijn eigen woord. En hij heeft beloften gedaan. Kijk, er wordt wel eens gedacht of gezegd. Kijk, God heeft beloften gedaan, maar helaas, Israël was ongelovig, dus het ging niet door. Althans, voorlopig niet. Sommigen zeggen, helemaal nooit. En daarna heeft God zijn woord veranderd. Zeggen sommigen. En anderen zeggen, daarna doet God eerst iets anders. Enzovoort. Maar het is niet waar. Mede op grond van dit vers. Daar zijn nog veel meer argumenten voor. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om dit vers. Er staat gewoon, wat betekent dat dat sommigen ongelovig geweest zijn? Zal hun ongelovigheid het geloof van God er niet doen? Het feit dat zij ontrouw zijn, betekent toch niet dat God dan ontrouw wordt? God heeft toch beloften gedaan? En hij liet zeggen via zijn profeet, de grootste en laatste profeet van het Oude Testament, dat het koninkrijk der hemelen was nabijgekomen. En toen bleek het volk ongelovig te zijn. En dus is nou de vraag, en hoe is het nou met het koninkrijk? Is het nou ook aangebroken? En het antwoord op grond van dit vers is wis en waarachtig wel. En God had beloofd, wat had hij beloofd? De uitstorting van de Heilige Geest, toen zei iemand, ja, maar pas aan het eind van de 70e week van Daniel, volgens Joël 3. Zeg ik, punt 1, dat staat er niet bij. En punt 2, hij had het beloofd gewoon bij de komst van de Messias. En dat hij alsnog zal komen en dus wederkomt en dan dus aan het eind van de 70e week die belofte in vervulling gaat. Ja, dat is waar. Maar wij verwachten niet de komst van de Messias, wij verwachten de wederkomst van de Messias. En bij zijn komst werd de belofte vervuld. En dat is wat Peter zei op de Pinksterdag. Het wordt hem door velen nu nog kwalijk genomen dat hij dorst te zeggen. Of anderen zeggen, nou ja, hij dorst het te zeggen omdat hij niet beter wist. Ja, u kijkt me nou weer zo vreemd aan, gelukkig maar. Hè? Maar er zijn echt redelijk bekende theorieën allemaal, hoor. Zo van, het ging mis. Ja, het ging mis, ja. Met het Joodse volk, maar voor de rest ging er niks mis. En dat betekent nog dat inderdaad sinds de komst van de Messias elke Jood en elke heiden deel kan krijgen aan die geest, aan dat leven, aan die Christus die God beloofd had en die God gezonden heeft. Daar is echt niks mee veranderd. En de ongelovigheid van Israël doet daar geen afbreuk aan. Integendeel. Het integendeel komt later, dat is Romein 11. Er staat zelfs dat hun val de rijkdom is geworden der wereld. En dus zeg ik, integendeel. Dat is zelfs een positieve uitwerking. En niet andersom. Hun ongelovigheid. Natuurlijk waren ze ongelovig, maar het doet het geloof van God niet teniet. Zal hun ongelovigheid het geloof van God er niet doen? Antwoord, bekende antwoord uit de Romeinenbrief. Dat zij verre. Doch God zij waarachtig. Waarachtig zijn wil zeggen dat men zich houdt aan de waarheid. En dus trouw blijft. Waarachtig zijn en gelovig zijn en trouw zijn is dus gewoon hetzelfde. God zei, of is, waarachtig, God houdt zich aan de waarheid, maar alle mens houdt zich aan de leugen. Alle mens is leus, is leugenachtig. Of elk mens is leugenachtig. En daarna zegt de apostel, heb ik niet van mezelf, dat heb ik ergens gelezen. Want er staat, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt, staat er. Ontleend aan Psalm 51. Ik ga er nou maar niet naartoe. Ik heb er trouwens toch geen tijd meer voor, want ik sta alweer over mijn tijd heen te praten. Maar de gedachte van dat vers is dat God rechtvaardigt. Handelt en zich houdt aan zijn woorden. Opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden, wordt tot God gezegd namelijk. Zodat God zich volgens het recht houdt aan wat hij zelf gesproken heeft.